Bin nu ik heb er gerend, maar ben nu bij de autonome blokkade bij poort 11 NME. Staat boven op de dijk. 7 bussen zijn aangestapt en ze lopen nu naar de poort. Ik kan de poort niet zien, maar de ME wel. Hoop mensen komen nu mijn richting uit, dus richting tentenkamp. En de ME staat nog steeds boven op de dijk. Ik ga even nog een stukje rennen, zodat ik op een gegeven moment de poort kan zien. Nou, er staan ook een hoop mensen op de dijk. En dat zegt de ME ook. Mandekking rechts, dat betekent dus aan de rechterkant. Daar zijn de mensen op de dijk. Ik sta nu boven op de dijk. Mensen gaan op de ME af. Tenminste die op de dijk staan. Ze gooien stenen. Ik ben nu bij de poort. Tenminste op de weg. We staan hier nog. Dus ze gaan richting tentenkamp. Chargeren. Charge. Maar dat betekent dus niet dat meer dat ze richting de poort zijn gegaan. De poort zelf is een leuk vuurtje. Verder staat er niemand meer dan alleen op de dijk en richting poort 10. Staan ongeveer verdeeld zo'n 100 mensen. En op de dijk staan er ook nog wel eens 100. Mensen zijn ontzettend verdeeld. En ik weet ook niet waar ze naartoe moeten, want het zijn niet echt hele groepen mensen. Ze trekken zich terug. Een beetje, laat me het zo zeggen. Eén groep van de ME trekt zich terug. En één groep van de ME blijft staan. 7 busjes ME heb ik gezegd. Er moeten dan zo'n 60 ME'ers zijn. Nou, dat klopt ongeveer wel. Dat is helemaal niet zoveel dus eigenlijk. Maar de mensen zijn hier zo... Het is een beetje vreemd. Ze zouden allemaal bij elkaar blijven. Maar het is nu uitgestrekt tot een 200 bij 200 meter. Nee, nog wel groter. Allemaal mensen verdeeld. Ik hoor nu bij elkaar blijven, maar... En ME, laatste groep. Laatste groep trekt zich ook wat terug. Maar de mensen willen het dus toch gewoon niet knokken. Het blijkt toch maar dat er heel weinig mensen van poort 11, of dat nou autonome zijn of niet, toch niet echt willen blijven staan en knokken. Ze hebben er gewoon geen zin in. Waarschijnlijk komt dat ook omdat niet iedereen zo ontzettend meer plezier heeft na zijn kijken dat er toch veel vernield is. Omdat het niet de bedoeling was. Paniek. Ze gaan erop af. De ME gaat dus nu in de voertuigen. Er worden nu stenen gegooid. Ik sta precies in het licht van de auto. Ik zie niet zoveel. Hoor maar eens. Nou, toch met weinig knokken, met, wat ik dus eerst al vertelde, zijn ze toch gewoon vertrokken. Mensen, het is hier waanzinnig donker en je weet ook helemaal niet waar ze op afgaan. Oh, dat is overleg. We gaan zo eventjes verder. Maar ze zijn dus wel weggegaan. Omdat ze waarschijnlijk ook helemaal niet wisten waar ze naartoe moesten rennen. Want het is hier waanzinnig donker. En het is ook helemaal niet duidelijk hoeveel mensen er zijn. En eigenlijk zie je overal mensen. Denk ik. Zo. Nou. Ik ben heel even bij het overleg geweest. Het is nu duidelijk waarom de ME dus gekomen is. Ze hadden dus vanmiddag al het hek kapot gemaakt en de poort vernield. Die lag inmiddels gewoon op straat in plaats van... er was eigenlijk helemaal geen poort meer. Mensen liepen dan, stonden dus ook niet echt meer te blokkeren, want de poort was gewoon open. Nou, er zijn een aantal mensen zijn dus op het terrein geweest vandaag. Maar dus vanavond hebben ze een van die keten die daar staan, hebben ze in de brand gestoken. Die is afgefikt en daardoor is de ME gekomen. Er is nu een overleg daar en zij bekijken dan wat ze doen als ze terugkomen. De ME dus. Ik weet het niet, volgens mij. Wat er nu aan de hand is, is dat er zo'n 60, 70, 80 automomen weer bij de poort staan. De ME die dus op het terrein is gereden met die zeven busjes ME. Met die zeven busjes. Die staan nu allemaal aan de andere kant van de poort. En er wordt wat op de poort geslagen, want hij is weer overeind gezet. Wie dat gedaan heeft, weet ik niet. Dat zal ik zo even vragen. En er is nu één iemand is op het terrein. Nee, twee, drie. En ze gaan naar de ME'ers toe. Die dan weer een stap naar terug doen. Wie heeft de poort weer teruggezet?
Wij zelf.
Jullie zelf? Ja. Omdat de ME binnen is, zeggen jullie, nou dan sluiten wij het weer af.
Ja, tuurlijk.
Er liggen wat her en der stenen verspreid, ook op het binnenterrein, dus het is niet moeilijk om iets te zoeken om te gooien. Nou, er zijn dus een aantal mensen op het terrein die naar de ME gooien. De ME heeft nu een afstand genomen van de poort, zodat ze dus niet meer bekogeld kunnen worden. Ik zei net zo'n 80 autonomen voor de poort en nog autonomen of anderen staan op de dijk. Het zijn nu ook nog wel zo'n 200 mensen geworden. En die staan te kijken. Er is nog net, voor ik hier kwam, is er nog, zijn er twee keer chassis geweest. Maar die zijn, om het maar zo te noemen, afgeslagen. Een beetje vreemd om een chassis van binnenuit de centrale af te slaan. ME heeft dus net een charge uitgevoerd tot het hek. En dan moeten ze weer snel terug, want ze moeten anders één voor één vanuit hun positie komen. En dan worden ze belaagd met de stenen. Ze komen er gewoon nooit meer uit, zou je zo zeggen. Er wordt elke keer gesuggereerd dat ze stiller rondlopen. Maar... eerlijk gezegd heb ik ze nog niet gezien. Nou, de mensen kunnen dus
De mensen willen dus toch aangevallen. Er wordt opgeroepen voor naar de ME toe te gaan.
Er zijn wel mensen die zich verzamelen bij de poort.
Ik denk toch dat het uitloopt op het uitlokken. Charge. Kijk wat er gebeurt. Niet terug. Daar gaan ze weer. Ze gaan steeds verder. Terrein op. Krijgen het erg moeilijk daarmee. Lijkt wel een soort oefening. Ze krijgen heerlijke instructies. Dat ze schilder recht op moeten houden en zo. ME staat er al een uurtje. We zien het ook helemaal niet meer zitten. De mensen gaan steeds verder het terrein op. Steeds verder. ME kan geen kant op. Er staan nu meer mensen. Net zoveel mensen binnen het terrein als buiten het terrein. Van de ME trekken zich ook terug. Ik sta nu inmiddels ook op het terrein. Het is toch een soort uitlokken. Dus we gaan steeds verder naar ME toe. Maar dan raken de stenen op en dan moeten ze weer terug. Oh jee, ze worden afgemaakt. Ze worden afgemaakt. Ongelooflijk.
Ze trekken terug. Pak ze!
Gaan ze weer, komen ze weer. Om en om. Daar gaan trekken ze weer terug.
Dat is dus een hele slechte en eikel.
Ja.
Die man die begrijpt echt niet zo.
Voer voor de zwijnen! De ME heeft zich nu weer teruggetrokken tot op zo'n 50 meter van de poort af, naar de bussen toe. En de situatie is onveranderd weer.
De ME, de versterking van de ME. Hallo?
De versterking van de ME komt er nu aan. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 busjes. Nou, het is gewoon een peloton dus eigenlijk. Een uitgebreide peloton. Dus er staan er nog 7 à 8 op het terrein.
Kom maar eens aan als je durft!
We staan nu boven op de dijk, de ME. Ja, we gaan erop af. Er staan hier ongeveer zo'n 50 ME'ers voor, 60 ME'ers voor, er komen er nog meer bij. Er komen steeds meer bij. Er zijn hier geen stenen meer. Daar komen nog de rest van het peloton. Er zijn er 3 pelotons. Zo te horen zijn deze... Maar hier zijn we nu op de zandvlakte, helemaal verdeeld. Er zijn hier helemaal geen stenen, niets. Maar als ze nu nog gaan chargeren, dan zou ik echt niet weten waar ze naartoe moeten gaan. We staan dus nu weer op die waanzinnige grote zandvlakte, waar ook tentenkamp is. En de ME trekt zich stukjes bij beetjes toch weer terug, of niet? Nee. Ze staan nu op de spoorlijn. En wij staan dus iets beneden hun op de zandvlakte. Er is nu één arrestatie verricht. Ik heb hem zelf niet gezien. Ik hoorde net van iemand die met een porto loopt. Dus waarschijnlijk via de scanner. Maar er is dus 1 arrestatie. Waar dat gebeurd is, is onduidelijk. De laatste groep die erbij gekomen is, de laatste groep ME'ers. Die gaan zich opstellen over de weg. Over de weg van de andere blokkades af. Ja, ze hebben zichzelf nu helemaal over de dijk heen voor de poort gestationeerd. Het moet dus weer met de stem, zo, dat hoor je wel. Er zijn geen stenen hier. Dat hebben ze goed gezien. Het gaat nu weer mis volgens mij bij de ME. Ze weten niet zo goed wat ze doen. Ze lopen nu helemaal uit elkaar. We staan nu tegenover dus één peloton ME. En we komen steeds dichter bij de spoorlijn waar weer stenen zijn. De andere peloton ME is over de weg naar zeg maar de hoofdpoort toegelopen, een stukje. We komen nu weer terug. Het is nog waanzinnig moeilijk voor de ME. Zo nu en dan vliegt er een steen door de lucht, maar ze zien hem niet aankomen. Komen ze weer? Daar staan ze dus weer voor de zandvlakte. Wij er weer op. Want trekken nu weer terug. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ze houden zichzelf bezig en ons bezig. Ze staan daar allemaal op een kluisje. Ze trekken zich weer terug naar de spoorlijn. Voor ons zouden ze dus overheen moeten gaan, zodat wij dus weer bij de stenen kunnen. sta nu weer boven op de dijk. Zo'n 20 meter van de ME af. Totdat ze natuurlijk weer iedereen op de dijk is en dan gaan ze weer chargeren. Dan staan wij weer in de zandvlakte en zo zullen we nog lang door kunnen gaan.
En te, wat dat, disciplineren in de richting van waar zij dus naar uit willen met hun economische concepten. Dus steeds meer commerciële en kapitalistische productieverhoudingen. Daarbij hoort de vrouw in het achter het aanrecht en houden ze zich bezig met naaien, koken en nog en hoe heet dat, een bepaalde ja, ramen zijn bepaalde welzijnsdingen. Nou, wat op een gegeven moment opvalt in met name ook Maluku, is dat de vrouwenorganisatie vanuit de overheid, Dalma Benita, die daar speciale taken in heeft gekregen, onder andere de verspreiding van die family planning ideeën, dat die tot op zeer laag niveau georganiseerd is. Dus de organisatiegraad van vrouwen is wat dat betreft ook op de Molukken vrij sterk, alleen een organisatie gaat die dus bepaald is vanuit die overheid. En dan hier moet je wel weer de nuancering aanbrengen dat met name in die gebieden die sterker onder controle staan van die Indonesische overheid door de industrialisering, door infrastructurele veranderingen, et cetera, dat daar het heel duidelijk waarnembaar is. En in andere gebieden waar die controle van de Indonesische overheid nog niet in die mate aanwezig is, dat ook die organisatie gaat van vrouwen en dus die rol die vrouwen in dat ontwikkelingsconcept van de Indonesische overheid toebedeeld krijgen, dat die ook nog niet in die mate is vormgegeven. Ja, en dat brengt me eigenlijk weer op een stukje discussie die we net hebben gehad. Dat zijn ook weer de gebieden waar bijvoorbeeld adatrecht nog in veel sterkere mate geldt dan het eigendomsrecht. En dat zijn dan het stedelijk gebied van Ambon. En bijvoorbeeld de westkust van Seram, waar je die transmigratie hebt, waar je die industrialisering hebt. Maar dat zijn bijvoorbeeld niet de Leyasse-eilanden. In een agrarische economie werken heel veel vrouwen buishuis. Dus inherent eigenlijk aan de economische ordening. Dat vrouwen dus buitenshuis werken. Dat het nog nooit van gehoord moet. Ja, nee. Daar hebben we nog nooit van gehoord. Nee,
dat is nooit. Dat is een heel ander als in China. Maar het is wel zo dat die family planning, die wordt wel heel hard nastreven om op te leggen aan de hele bevolking. En dat wordt dus onder andere ook gedaan omdat de koolboedsmiddelen allemaal uit het buitenland komen. Er zijn dus hulpprojecten. En dat geldt niet alleen voor Indonesië, maar het geldt voor heel Zuidoost-Azië. Dat een hulpproject alleen maar wordt gegeven als je daar ook een portie family planning bij neemt. Met andere middelen en sports die erbij horen. Want ik weet toevallig van een geval van Maleisië, dat ze daar helemaal niet aan family planning willen doen, want ze willen daar graag meer Maleisiërs hebben. Chinezen, omdat daar het percentage Chinezen en Maleisiërs is heel erg dicht op elkaar, dat het net iets meer Chinezen zijn dan Maleisiërs. Dus zij zijn er wel regels bij gepaard dat er veel meer kinderen komen van de Maleisiërs. Maar dat kan dus niet, want ze hebben die buitenlandse hulp nodig. En dus op family planning pakketten bij hen mee. En dat geldt voor en ik heb ook bijvoorbeeld gehoord van Sumatraanen die hebben gezegd, ik moet helemaal niet een family planning doen, wij moeten die ervaren in aantal proberen te, maar dat geldt allemaal niet, want centraal wordt gezegd, jullie mogen maar 2 kinderen hebben, en dat drukt zich uit in economische, gewoon. Je krijgt alleen maar kinderbijslag voor 2 kinderen, je mag alleen maar 2 kinderen naar school, of je krijgt faciliteit voor de sport. Dat is controle die er wordt
over. Zwangerschapsverlof geldt ook maar voor 2 kinderen.
Ja. Ze zijn niet zo dat ze je abortus of zo.
Nee, maar ook niet.
Maar economisch wordt het gewoon onmogelijk gemaakt.
Nog lang onvoldoende, zeker weten, maar in ieder geval iets. Die meneer daar.
Ja, het is zo even over die universitaire samenwerking met Nederland, namelijk de Universiteit Amsterdam. Die zeiden ook dat het tot nu toe een soort van inrichtingsverkeer is. Hè? Dat met name zeg maar, de kennis, dus aanhalingstekens van hier, gebracht wordt naar de Universiteit Amsterdam. Die zei ook dat. Men doet er nog wel wat huiverig over, vanwege de aanwezigheid van 40.000 moeders. Ja.
200, hoeveel?
Hij huiverig, 40.000 moeders hier in Nederland.
Ja.
Maar je zei ook, Joe, dat er vanuit de Zeeland vandaan ook initiatieven werden ontplooid om samenwerking tussen een hogeschool uit Zeeland, samen met de Universiteit van Amsterdam, waarbij ook mensen uit de Belgische gemeenschap betrokken waren.
Ja.
Welk stand zou bijvoorbeeld de organisatie waar je in zit nog gaan innemen als men die universitaire samenwerking vanuit Nederland naar de Molukken zou uitbreiden door Molukse wetenschappers te betrekken in projecten die ze daar gaan opzetten?
Dat is al. Voor een gedeelte is dat gebeurd. Er zijn er een paar Molukse wetenschappers op Bonnefoy in ieder geval er naartoe gegaan om te proberen zich daar in te burgeren in het systeem. We kunnen deze mensen natuurlijk niet tegenhouden als ze het doen. Ik bedoel, ze zijn vrij en blij om te gaan en te staan waar ze zijn. Maar ze moeten natuurlijk wel bedenken dat doordat ze dan het systeem daar proberen in stand te houden en dan actief daaraan mee te doen, dat het een beetje absurd is om dan vervolgens terug te komen en te zeggen van ja, het is een fascistisch regime. De mensen worden daar niet goed onderhouden. Er zijn geen fundamentele rechten van vrijheid per individu, voor de individu. Het probleem met dat van Zeeland is natuurlijk dat er een Molukse Kamerlid dat heeft geïnitieerd. Mede heeft geïnitieerd. Een Molukse Kamerlid die in een andere hoedanigheid zegt dat ontwikkelingshulp aan Indonesië het ondersteunen betekent van het Suharto-regime. En het Suharto-regime onderdrukt dan de Molukse bevolking daar op de Molukken. Het is nou natuurlijk vrij frappant dat hij die woorden heeft gebezigd 2-3 jaar terug. En nu hij Kamerlid is, dat hij nou net de andere kant zit op te pissen. Ah, wel, dat is zijn verantwoordelijkheid. Mijn organisatie, dat staat dan in ieder geval in de Cora, distancieert zich van dit soort activiteiten. En vindt dat je met kracht het regime moet bestrijden.
En tot nu toe is het niet wel zo geweest. Maar als je die indruk hebt gekregen, dat ook de milieuorganisatie, de progressieve milieuorganisatie, juist achteraf reageerde.
We zijn in dit geval vrij vroegtijdig gaan reageren. De zaak rondom IHBO Zeeland is sinds december in de rol geweest. Behalve voordat we het konden publiceren, was het weer een paar maanden verder. We hebben er actief stelling tegen genomen door desbetreffende figuren nader aan de zaken uit te vragen. Behalve op een gegeven moment stokte het. Want toen werd alles diep geheim. En werd hen, als ze om commentaar werden gevraagd, werd het antwoord geleverd van, wat bemoeien jullie hiermee? Waar? Moeilijk dan. Misschien wel. Nou. De rol van de studentenbeweging op de Molukken kwalificeert zich meer in termen van zorgen dat je na je studie een vervolgstudie kan volgen
of dat je na je studie aan eten kan komen. Je ziet dan ook dat veel Molukse studenten die afgestudeerd zijn aan de Universiteit Patimura op Ambon, veel wegtrekken naar Jakarta. Want hoe je het went of keert, sociale omwenteling, dat, zo wordt het dan vertaald, sociale omwenteling mag je initiëren, maar wanneer je niks te eten hebt, dan wordt het lastig natuurlijk. En die luxe hebben ze natuurlijk niet om met een riant studiebeurs zaken te organiseren, zoals dat in het Westen te doen gebruikelijk is. Daar zul je voor je nodige zorg, nodig levensonderhoud moeten voorzien. Het is met name, en dan kom ik toch wel even terug naar de vrouwelijke studenten, daar weet ik nog wel wat vanaf, is dat wanneer zij hun schoolgeld moeten betalen en er niet aan toekomen om het te kunnen betalen, dat dan de enige weg is om te prostitueren. Recentelijk, een aantal jaren achtereen, komen dan in de kranten in Maluku, de regionale bladen, komen dan dit soort excessen naar voren.
Ik denk dat je bij het beoordelen van de studentenbeweging in de Molukken moet betrekken de wetgeving die van toepassing is op überhaupt de organisatie van studenten en op de campussen. Hè? Ja. Dus op campussen mogen alleen maar studenten zich organiseren onder religieuze noemen of ten behoeve van de studie. En dat laatste in mindere mate dan dat eerste. En wat je dan ook bij de Unipati ziet, dus de Universiteit Patimura in Ambon, is dat dit dan ook de enige, dus op basis van eilandelijke herkomst, bijvoorbeeld Kayesen, de Zuidoost-Molukkers, hebben een eigen organisatie, Islamitische Molukkers. Op deze manier zijn eigenlijk de studenten georganiseerd. De campus is ook vergeven van de mensen die de zaak onder controle houden of in de gaten houden voor de militaire commandanten. En dat is dus ook wettelijk geregeld dat de verantwoordelijke voor de situatie op een campusterrein, dat zijn de mensen, of dat is dus een militair commandant, in samenwerking met eventueel de rector. En er zijn de studenten die dus in deze organisatie zitten, die ten behoeve van dit controlemechanisme de medestudenten in de gaten houden. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, en dat hangt samen met wat Jo vertelt over de behoefte van studenten om door te gaan naar een ander gebied om verder te kunnen studeren en eventueel een baan te krijgen. Een van de punten die daaraan gelegen is niet alleen het feit dat bepaalde banen makkelijker te verkrijgen zijn in Jakarta, maar heeft ook te maken met het kwaliteitsgehalte van de universiteiten in de regio. Het is in Indonesië heb je een aantal staatsuniversiteiten. Die krijgen voldoende curriculum, die krijgen voldoende middelen om onderwijs te bieden. Dan heb je nog een aantal grote, nationale grote universiteiten die hun middelen ergens anders uitbetrekken. Die katholieke universiteiten onder andere, die ook kwalitatief redelijk goed onderwijs bieden. Maar de regionale universiteiten, waar Unipati dan een van is, die zijn eigenlijk heel erg slecht geoutilleerd. Ze hebben een waanzinnig mooi gebouw op het moment. Ze zijn dus nieuw, het is helemaal vernieuwd, hè. Ze hebben een heel nieuw campusterrein gekregen. Maar eigenlijk zijn ze niet in staat om kwalitatief echt goed onderwijs te geven. En dit is ook weer een van die mechanismes waarin dus eigenlijk de Molukse bevolking ten achtergesteld wordt, of ten opzichte van de bevolking in andere gebieden, meer centrale gelegen gebieden. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dus dat het materiaal wat je voorhanden hebt om überhaupt ideeën over te formuleren, je eigen situatie of de situatie van je eigen regio te kunnen analyseren om in verzet te komen, dat is bijna niet aanwezig. Want welke boeken in de boekenkast staan, daar staat een stevige censuur op. En ten tweede is het zo dat elke student die binnenkomt, dus we hebben al een paar keer over de Pancasila gehad, elke student die binnenkomt, die krijgt voordat hij aan zijn studie begint een aantal weken indoctrinatiecursussen over de Pancasila. Als je op wat wij dan hier sociale intree, dan loopt iedereen gezellig door de stad en dan gaan ze een pilsje pakken en zo universiteitsgebouwen bekijken. Maar er zitten studenten die zitten daar in de zon, zitten zo'n pil door te lezen, wat alleen maar gaat over de Pancasila. Pancasila is de staatsfilosofie. En de staatsfilosofie die heeft vijf zuilen en die vijf zuilen beloven heel veel, want dat is geloof in één God en dat is vrijheid en gelijkheid, dat is een beetje de teneur die eruit spreekt. De interpretatie van die staatsfilosofie is voor behouden aan de Indonesische overheid. En dus alles wat jij zegt, wat hen niet bevalt, is in strijd met de Pancasila. Dus het is eigenlijk gewoon een stok om de mensen te slaan en om de mensen te indoctrineren of om de mensen te onderdrukken. Nou, jouw intreeddagen maak je dus door met het bestuderen van een dikke pil van de uitleg van de Pancasila filosofie. Dus vanaf het begin af aan ademt eigenlijk die sfeer van controle ook. En daar is Jakarta al aanwezig in dat boekje. In dat dikke boekwerk wat je op dat moment moet doorworstelen. Dus in die zin heel weinig ademruimte, heel weinig mogelijkheden om ook vanuit studentenbewegingen, om daar te verwachten dat daar perspectieven vanuit zullen geboden worden. Ik denk ook dat als je gaat praten over perspectieven voor de Molukken, dat het, en als je vanuit Nederland dingen zou willen doen, dat het heel belangrijk is om toch ook binnen dit soort kader van onder studenten proberen contacten te krijgen en die mensen juist die informatie te geven waar zij behoefte aan hebben, maar die daar niet voorhanden is. Het curriculum wat zij niet van Jakarta krijgen, want als je een universiteit, want het zit natuurlijk ook een gedachte die erachter zit, als je een universiteit als de Universiteit Patimura te veel curriculum geeft en daar een te zwaar kader ontwikkelt, kan zich dat tegen je keren. Moet je niet doen. Dat moet je op jaar verhouden. Nou, wat wij dus moeten doen eigenlijk is voldoende curriculum er naartoe brengen. Nou, hè, dan wordt het gezellig. Maar dus...
Dus jij pleit sterk voor universitaire samenwerking met de universiteit in de regio?
Dat kan natuurlijk niet als director om één tafel zit met de militair commandant. Als ik zeg wij, heb ik het niet over de universiteit.
Goeie. Sluit af, ik heb een andere.
Kritisch gestelde.
Hij is erin.
Gaat de gang. Gaat de gang.
Het vertellerschappen op de middenweer het middensterk worden. Dat je voorzag dat religieuze verschillen tussen enerzijds de niet-Molukkers en de christelijke Molukkers toch het gevaar zou aanwezig zijn, dat zouden we kunnen toenemen. Maar je stelde ook dat als er inderdaad conflicten zijn tussen mensen van andere etnische groepen, dat er dan wel zeg maar één boog gevonden werd. Maar dan met het vooruitzicht van die losse woorden van de pellenschappen. En in hoeverre is dat zeg maar dan nog gelden?
Welke opmerking?
Dat
over die pellenschappen.
Gewoon door ten aanzien van bijvoorbeeld islamitische Javaanse mensen.
Nee. Nou kijk, ik heb niet. Zo absoluut gesteld dat allemaal aan kracht inboeten. Hè? Wat ik heb willen zeggen is vooral dit. Dat en dat heeft alles te maken met de, het moeilijker worden van het bestaan op de Molukken. Ja? Door het moeilijker worden van het bestaan op de Molukken krijgen op een gegeven moment krijgen tegenstellingen binnen de bevolking. En daar zie je op een gegeven moment ook dat er een soort een tendens dat islamitische dorpen of islamitische Molukkers en christen Molukkers tegenover elkaar komen te staan. Wat in het verleden, het pellaschap dat in het verleden zeg maar belemmerend werkte in deze tegenstelling, en dan heb ik niet over alle pellaschappen, maar over een aantal pellaschappen, daar zie je dat de pellaschappen niet meer die kracht hebben om een dergelijke tegenstelling tegen te houden of echt sterk te belemmeren. In die zin boeten ze aan kracht. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat... Kijk, op dat moment, dus in het geval van de tegenstelling tussen christenmolukkers en islammolukkers, is de katalysator of het bindend element is de godsdienst. En op het moment dat we te maken hebben met nieuwkomers, is niet meer het bindend element de godsdienst, maar is... Want het is niet zo dat jij in jouw standpuntbepaling in je leven of in waar jij in een bepaalde samenleving neerzet, dat je altijd hetzelfde uitgangspunt en hetzelfde bindmechanisme kiest, bijvoorbeeld godsdienst. Maar op een ander moment kies je dus voor je etniciteit of voor je komaf. In feite zie je dat ook in Nederland. Op het moment in Nederland de etnische groepen bij elkaar gaan zitten, als een zwart blok, Surinamers, Antillianen, Molukkers, maar ook mensen uit het Mediterrane gebied. En op het moment dat je in een andere situatie komt, dat er een tegenstelling kan ontstaan tussen de mensen uit het Mediterrane gebied en de ex-gekoloniseerde etnische groepen, omdat op dat moment de belangen die spelen van een andere orde zijn. En dat maakt de situatie zo waanzinnig complex, dat je dus elke keer bij tegenstellingen ook moet kijken van welke belangen zijn in het spel, hoe reëel worden die ingeschat, om en dat geeft dus de overheid ook elke keer weer de mogelijkheden om de mensen tegenover elkaar uit te spelen.
Materiële voorzieningen in het voordeel schijnt uit te vallen van mensen van de islamitische religieuze gedachten. Maar de Moedische kerken hier hebben ook sterke bindingen met de kerken daar. Hè?
Ja.
Dan vraag ik me af in hoeverre zeg maar de progressieve Moedische beweging dit soort zaken zeg maar ook
de kwestie rondom het ondersteunen vanuit de staat van de islamitische kerk.